Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 98 zingen wij het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En wat er verder volgt, noemde nu Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Wij herzeggen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 21, maar vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit Psalm 72 en daarvan het 11e vers: Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lucas 2, vers 1 tot en met 21. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, daarvan het 14e vers en daarvan het eerste gedeelte. Deze woorden: ere zij God in de hoogste hemelen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden: ere zij God. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. Onze eerste gedachte: ere zij God de Vader. Onze tweede gedachte: ere zij God de Zoon. En onze derde gedachte: ere zij God de Heilige Geest. Dus ere zij God, naar aanleiding van het lied der engelen. Onze eerste gedachte: ere zij God de Vader. Onze tweede gedachte: ere zij God de Zoon. En onze derde gedachte: ere zij God de Heilige Geest. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag kerstfeest. En er zijn denk ik al heel wat kerstbijeenkomsten gehouden voor deze dag. Ik denk aan de kerstbijeenkomst op school. Ik denk aan de kerstbijeenkomst die we hier vorige week in onze kerk mochten houden. En op vele plaatsen heeft geklonken het ere zij God. Een lied dat gemaakt is naar aanleiding van het lied wat de engelen gezongen hebben in de volheid des tijds. Nadat de engelen de kerstboodschap bekend gemaakt hebben aan de herders in de velden van Efrata, dat u heden geboren is de zaligmaker, welken is Christus de Heere, werd plotseling de lucht vervuld met de hemelse heerscharen. En waren daar de engelen die het uitgejubeld hebben: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En gemeente, dat is ook de stof van onze overdenking in de drie diensten die wij nu met kerstfeest mogen houden. Omdat juist ook in dat lied der engelen zo heel kernachtig ligt uitgedrukt waar het met kerstfeest over gaat. Of beter gezegd, waar het met kerstfeest over zou moeten gaan. Want wie zou ons dat beter kunnen zeggen, jongens en meisjes, dan de engelen die bij de Heere uit de hemel gekomen zijn? Het lied van de engelen dat valt uiteen in drie strofen. Sommige verklaarders denken aan twee strofen, maar wij gaan uit van drie strofen. De eerste strofe is: ere zij God in de hoogste hemelen. De tweede strofe waar we vanmiddag bij stil zullen staan is: en vrede op aarde. En de derde strofe waar we morgen bij stil zullen staan als de Heer het geeft is: in de mensen een welbehagen. Sommige verklaarders nemen die tweede en derde samen, dan wordt het vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Maar voor ons zijn het drie strofen. En vanmorgen dus die eerste strofe. En in die eerste strofe, dat is duidelijk, gaat het om de eer van God. Ere zij God in de hoogste hemelen. En gemeente, dat is de eerste les voor ons met dit kerstfeest. Dat staat voor deze engelen bovenaan. Dat staat voor de engelen voorop. En de vraag van morgen aan mezelf en aan u is: staat dat vandaag ook bij u? Staat dat vandaag ook bij jou voorop? Waar gaat het ons om? Gaat het ons in de eerste plaats om de eer van God? Want we zingen dit lied wel, jongens en meisjes, maar zingen we dat ook echt met ons hart? Of gaat het in de eerste plaats om onszelf? Waar ging het over met de kerstbijeenkomst? hoe jij je tekst op mocht zeggen en wat de anderen van het zingen hebben gevonden. Ja, natuurlijk is dat ook wel belangrijk, dat het eerbiedig gebeurt en dat het goed gebeurt, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is, komt God aan zijn eer? Daar moet het voor mij vandaag over gaan, gemeente, in de prediking. Daar krijg je de Heere altijd in mee in die prediking, waar het gaat om de eer van God op nummer 1. En daar moet het ook in uw en in ons leven over gaan. Gods eer zou het belangrijkste moeten zijn. Wij mogen dat lied van de engelen niet omkeren. We mogen van de derde strofe niet de eerste maken. En we mogen van de eerste strofe niet de laatste maken. Het gaat zelfs niet in de eerste plaats om onze zaligheid met kerstfeest. Misschien staat dat voor u nog altijd op nummer 1. Hoe kom ik aan de zaligheid? En ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Ik zeg niet dat dat niet heel belangrijk is. Maar er is iets dat is nog belangrijker. En dat is de vraag, hoe komt God aan zijn eer? En dat was in het leven van Johannes Calvijn de meest wezenlijke vraag die zijn zielenleven heeft geschetst. Hoe komt God aan zijn eer? Het gaat met kerstfeest in de eerste plaats om God. En dat laten ons deze engelen zien in de velden van Efrata. Zij zien kerstfeest, mag ik het zo zeggen, niet door de bril van ons mensen, maar zij zien het kerstfeest vanuit God bezien. Zij zien kerstfeest vanuit de hemel. En dan gaat het in de eerste plaats om de eer van God. En ik geloof dat de Heere al zijn kinderen vroeg of laat toch een keer op dat plaatsje brengt waar dat voor hen het allerbelangrijkste wordt. En de vraag is, hebt u dat ook reeds beleefd? U zegt, is dat echt zo, dominee? Gaat het daar echt in de eerste plaats om? Ik weet ook dat er velen zijn die dat ontkennen. Maar de Heere leert ons dat toch zelf? Denk eens terug aan de preken, jongens en meisjes, over de Heilige Wet. Waar gaat het nu in Gods Heilige Wet in de eerste plaats om? De eerste tafel van de wet gaat over de liefde tot God. Dat is het eerste en het grote gebod. De liefde tot de persoon van God. De liefde tot de dienst van God. De liefde tot de naam van God. En de liefde tot de dag van God. Dat is het eerste en het grote gebod wat de Heere van ons eist, dat God aan zijn eer moet komen. En dat denk ik aan het volmaakte gebed wat de Heere Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd. Waar gaat het nou in de eerste 3 beden om van het Onze Vader? Gaat het om onze nooddruft? Gaat het om onze geestelijke nooddruft? Gaat het om onze zaligheid? Nee. Nee, de eerste 3 beden gaan over de eer van God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. En dan pas gaat het over onze nooddruft. Hebben we zo leren bidden? Wat is dat grote genade, gemeente, als God op de eerste plaats mag komen. Dan denk ik aan de huisvrouw van Hofni. Toen de boodschap kwam dat de ark gevallen was in de hand van de Filistijnen, toen overvielen haar de barensweeën. En toen heeft zij het uitgeroepen, Ikabod. De eer is weg. Het ging haar niet om het kind zozeer. Het ging haar niet om haar eigen leven zozeer. Ze was stervende notabene. Maar het ging haar om de eer van God. De eer is weggevoerd uit Israël. De ark is gevallen in de handen van de Filistijnen. Daar zou het ons vandaag om moeten gaan. En misschien is het nog nooit kerstfeest geworden in ons leven, omdat het daar ten diepste niet over gaat. Het gaat over wat anders, het gaat over onszelf. Dan kunnen we van de engelen nog veel leren. Zij zitten er zelf niet meer tussen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Wat betekent de komst van Christus voor God? Wel, dat betekent dat God aan zijn eer komt. Ere zij God in de hoogste hemelen. In de oorspronkelijke taal, u ziet, het staat schuin gedrukt. Daar staat het woordje zij niet en daar staat het woordje hemelen niet. Dat hebben onze statenvertalers aangevuld om er een goede zin van te maken. Maar letterlijk staat er ere God in de hoogste. En de vraag is, hoe moet je dat nou precies uitleggen? Sommigen zien het als een wens. God woont in het hoogste en dat God maar aan zijn eer zou mogen komen. Dus in wensende zin. Maar anderen, en daar willen we ons bij aansluiten vanmorgen, zien dit niet als een wens, maar als een vaststelling. Het is een feit. God komt aan zijn eer. Met kerstfeest komt God aan zijn eer. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat moest gebeuren. Dat was het raadsel dat opgelost moest worden. En dat wordt hier opgelost. Ere zij God. Dat doen de hemelingen. Die engelen, jongens en meisjes, die komen net uit de hemel. Engelen zijn bliksemsnel. Die kunnen zich heel snel verplaatsen. Die zijn net in de hemel geweest en nu komen ze op de aarde. En ze komen ons vertellen wat er in de hemel gebeurt. In de hemel krijgt vandaag God de eer. Ere zij God. En wat in de hemel gebeurt, dat moet ook op de aarde gebeuren. Dat zou ook in Nunspeet moeten gebeuren vandaag. Ere zij God. Waarom? Hoe krijgt God de eer? Waarom krijgt God de eer? Ik wil zomaar een paar dingen noemen, gemeente. Ere zij God vanwege zijn wijsheid. Kerstfeest predikt ons de wijsheid Gods. Daar zegt apostel Paulus van, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. Dat is kerstfeest. Gods raad wordt vervuld. Wij zouden dat nooit kunnen bedenken. Van kerstfeest, er is geen geleerde, je hebt geleerde mensen van wie de namen al honderden jaren voortleven. Die hebben dingen bedacht. Maar er is niet één geleerde die dit heeft uitgedacht, gemeente. Dat God zijn zoon naar deze aarde zou zenden. Als wij dat raadsel op zouden lossen, en dat proberen we ook wel eens. Hoe kunnen God en de zon daar nou bij elkaar komen? Misschien loopt u daar ook over te tobben. Ik hoop dat u daarover loopt te tobben, want dat is ook een raadsel. Hoe kunnen een heilig God en een verdoemelijke zon daar bijeenkomen? En weet u hoe wij dat proberen op te lossen? Wij proberen dat op te lossen door ietsje van Gods rechtvaardigheid af te doen en ietsje van onze schuld af te doen. Wij zijn aan het schipperen en dan proberen we op die wijze die twee bij elkaar te krijgen. Door iets te geven voor onze werken en door de eis van God wat te verzachten. En zo lossen wij het op. Maar zo heeft God het niet opgelost. God lost het op zo'n wijze dat hij aan zijn eer komt en de zondaar aan de zaligheid. In welke weg? Dat kost hem zijn zoon. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, ere zij God in de hoogste hemelen. Waarom God de eer van het kerstfeest? Wel, kerstfeest predikt ons de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ere zij God. Dat hij dit ervoor over had. Mensen die een kind zijn kwijtgeraakt, die weten hoe smartelijk dat is. Abraham had zijn zoon voor God over. Maar God heeft zijn zoon over voor zondaren. Voor het behoud van zondaren. Daar is Christus voor naar deze aarde gekomen. Ere zij God. Er komt van ons helemaal niks bij. Kerstfeest, gemeente, predikt ons de rechtvaardigheid van God. Ere zij God. Ere zij de deugd van Gods rechtvaardigheid. U zegt, wat heeft kerstfeest nou met Gods rechtvaardigheid te maken? Ik dacht dat Goede Vrijdag daarmee te maken had. Ja, maar kerstfeest ook. Daar zegt de apostel van welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. En bij die straf, daar hoort reeds zijn diepe vernedering in de volheid des tijds. Ere zij God in de hoogste hemelen, dat hij zijn rechtvaardigheid verheerlijkt in zijn zoon. En op die wijze, want de rechtvaardigheid heeft twee kanten. Hij moet de zonde straffen, maar hij moet ook de rechtvaardige vrij spreken. Dat God zo de goddeloze zondaar in Christus rechtvaardigen kan en rechtvaardigen zal. Ere zij God in de hoogste hemelen. Kerstfeest predikt ons de waarheid van God. God is betrouwbaar, jongens en meisjes. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Het is door een hele diepe weg gegaan bij Abraham en Sara. Maar de Heere vervult zijn woord. Hij doet wat hij beloofd heeft. Het hele Oude Testament door heeft de duivel geprobeerd om de komst van de Heere Jezus tegen te houden. Hij heeft geprobeerd om het Joodse volk uit te roeien. Maar zie daar in de kribbe van Bethlehem, God is de waarheid. Ere zij God in de hoogste hemelen. Kerstfeest predikt ons de trouw van God. We hebben ervan gezongen uit de 98ste psalm. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu de Heere zijn liefde schenkt. De trouw van God tegenover de ontrouw van mensenkinderen, want niemand is er getrouw. Kerstfeest predikt ons de kracht van God. Want het kon helemaal niet. Was het onmogelijk dat Isaac geboren werd? Het is nog onmogelijker dat Jezus geboren zou worden uit een maagd. Maar kerstfeest predikt ons, gemeente, de almacht van God. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. Kerstfeest predikt ons de barmhartigheid van God. Daar zingt Maria van, daar zingt Zacharias van. Hoe dat God in zichzelf bewogen geweest is. Zomaar een paar puntjes, gemeente. Ere zij God. Kerstfeest gaat over de deugden van God. Ere zij God in de hoogste hemelen. God heeft getriomfeerd. En zo komt de zondaar aan de zaligheid. En gemeente, dat is nog eigenlijk heel kort gezegd de les die de Heere Abraham en Sara heeft willen leren. En dat is de les die de Heere nog aan zijn kinderen leert. Het is eigenlijk heel eenvoudig. We moeten maar één ding leren en dat is: wij moeten ertussen uit. Het gaat niet om ons, maar het gaat om God. God moet de hoogste plaats krijgen. Gods deugden moeten de hoogste plaats krijgen. Dat zingen de engelen. Ere zij God. En hoeveel mensen zingen dat niet en ze weten niet wat ze zingen. Want het gaat niet om God, maar het gaat om zichzelf. Ere zij God, je hoort het in de winkelstraat. Het is ook een prachtig lied. Je hoort het op de kerstmarkten. Ere zij God in de hoogste hemelen. Mensen zingen het bij de kerstboom. Ere zij God. Maar mensen weten niet wat ze zingen. Want het gaat om de verheerlijking van God. Het klinkt eigenlijk niet uit de mond van wereldse mensen. En het klinkt ook niet uit de mond van hoogmoedige mensen. Wij zijn eerrovers van God. Het strijdt met ons leven. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Was het maar waar, jongens en meisjes? Was het maar waar? Ik hoop dat het waar mag zijn in ons alle leven. Het moet waar zijn in ons alle leven. De Heere werkt aan op de verheerlijking van zijn deugden. Kijk, het is de grote strijd in het leven van een ontdekte zondaar. Hoe kom ik nu in een verzoende betrekking met God? Hoe kom ik nu in een verzoende betrekking met God? En de Heere leert te buigen voor zijn rechtvaardigheid en voor zijn heerlijke deugden. En zolang als je dat niet kunt, geloof ik niet dat het geheim wordt opgelost. Want God gaat van zijn eer niet af. In onze Heidelbergse catechismus begint het stuk der verlossing met het buigen voor Gods recht. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. In dat buigen opent zich, gemeente, de rijkdom van het kerstevangelie. Gods eer en de zaligheid van een zondaar kunnen samengaan. Dat predikt ons kerstfeest. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Christus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Ere zij God de Zoon. De engelenzang is trinitarisch. Het gaat over de drie enige God. Het gaat over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar de engelenzang is ook christocentrisch. Christus is het middelpunt in de engelenzang. Zouden we het niet hebben over de eer van God de Zoon? Wanneer hebben de engelen dit gezongen, jongens en meisjes? Ze hebben dat gezongen bij de komst van de Heere Jezus Christus. Natuurlijk gaat het over Christus. Natuurlijk gaat het ook over Christus. Het gaat ook over de eer van zijn naam. Hij is het middelpunt ervan. Ere zij God de Zoon. En waarom ere zij God de Zoon met kerstfeest dan? Ik zou opnieuw zomaar een paar puntjes willen noemen, gemeente, waar het ons over zou moeten gaan vandaag. Ere zij God de Zoon vanwege de liefde van de Zoon. Die zichzelf borg gesteld heeft van eeuwigheid. Aan kerstfeest is wat vooraf gegaan. Kerstfeest heeft te maken met het verbond der genade. En het verbond der genade is van eeuwigheid. En in de eeuwigheid heeft Christus zich borg gesteld. Hij was de eerste. Hij had het helemaal niet hoeven doen. Hij heeft het vrijwillig gedaan. Waarom heeft hij het gedaan? Waarom heeft hij gezegd dat hij komen zou? De liefde. De liefde tot zijn Vader. En de liefde tot zijn kerk, dat zijn voor hem de drijfveren geweest waarom hij gezegd heeft, ik kom, o God, om uw wil en om uw welbehagen te doen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in binnens ingewand. Het is de liefde tot zijn kerk. Ere zij de Zoon, vanwege zijn onuitsprekelijke liefde. Nee, zelf spreekt hij nog niet over het doel van zijn komst, maar de engelen jubelen het uit. Ere zij de Zoon. Ze doen het voor hem, ze doen het in zijn naam. Ere zij de Zoon vanwege zijn bereidwilligheid. Want het is nogal wat, jongens en meisjes, wat de Heer Jezus doet. Waar komt hij vandaan? Hij komt uit de hoogte, uit het hoogste. Daar komt hij vandaan. Hij komt uit de hemel der hemelen. En waar komt hij terecht? In het allerlaagste, in een beestenstal. Wat een contrast. Hij die rijk was, hij werd arm. En hij was bereidwillig om dat te doen. Deze aarde was de voetbank van zijn voeten. En hij wilde neerdalen in het stof op het meest onreine plaatsje van deze aarde. In een stal, in een kribbe. Waar wij onze wieg niet zien staan. Ere zij de Zoon. Vanwege zijn bereidwilligheid. Ere zij de Zoon. Vanwege zijn trouw. Want hij heeft het niet alleen gezegd, maar hij doet het ook. Hij heeft het niet alleen beloofd, maar hij volvoert het ook. Hij heeft zijn Vader gezegd in de eeuwigheid te zullen doen. Maar Kerstfeest laat zien, hij gaat het ook doen. En hij heeft alles tegen. Zelfs zijn discipelen zullen proberen hem tegen te houden. Hij heeft Herodes tegen. Hij heeft de mensen in Bethlehem tegen, hij heeft alles tegen. Zelfs de discipelen zeggen, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Maar ere zij de Zoon, die zich door niets en niemand heeft laten tegenhouden. Ere zij de Zoon, vanwege zijn gehoorzaamheid. Want hij is gekomen onder de wet. Wij zouden de wet moeten vervullen. Wij zouden de straf moeten dragen. En nu komt Christus in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid om dat te doen wat geen mens meer kan. Namelijk de straf betalen. Daar hoort deze vernedering van Kerstfeest al bij. Het is het begin van zijn lijden. Maar ook de wet te volbrengen, dat begint al met de besnijdenis. Zijn bloed vloeit. Hij zal alles aanbrengen wat nodig is. Ere zij de Zoon vanwege zijn gehoorzaamheid die zo volmaakt is dat er niets, maar dan ook helemaal niets bij hoeft. Hij doet niet veel, maar hij doet alles. Ere zij de Zoon vanwege zijn heerlijkheid. Het is eigenlijk heel mooi dat het woordje eer, dat is hetzelfde als het woordje heerlijkheid. Je mag ook lezen, heerlijkheid zij God in de hoogste. En datzelfde woordje heerlijkheid, dat komt nog een keer voor in Lucas 2. De herders, jongens en meisjes. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dat is hetzelfde woordje als eer. Eer en heerlijkheid. Heerlijkheid zij de Zoon. In de Zoon, daar schittert Gods heerlijkheid. Wat zeg ik? In de Zoon, daar schittert God zelf. Wie ligt daar in de kribbe? Daar ligt God. Daar ligt de Zoon van God. Hij heeft geen afscheid genomen van zijn goddelijke natuur. Maar hij bleef wat hij was. En hij werd wat hij niet was. Dat kind in de kribbe in Bethlehem, gemeente, dat draagt de goddelijke deugden in zich. Gods rechtvaardigheid. Gods heiligheid. Gods barmhartigheid. Gods genade. Nee, de meeste mensen hebben dat niet gezien. Die zagen het als een gewoon kindje. Maar het oog des geloofs, dat zag in hem de heerlijkheid van God. Het oog des geloofs, dat zag in hem de heerlijkheid van Gods deugden. Dan hoor ik Johannes zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid, ere zij de Zoon. Want hij brengt Gods eer mee naar deze aarde. Hij doet Gods eer wonen te midden van de mensenkinderen. Heb je zo wel eens naar kerst mogen kijken, kinderen des Heren? Het is zo'n geheim. Kerstfeest is ook zo'n diep geheim. En misschien is het wel eens kerstfeest geworden in je leven, maar het is wel nodig dat er meer licht overvalt. De Heere zegt tegen de discipelen, ik ga heen tot de Vader. En dan zegt Thomas, Heere, toon ons de Vader. En dan zegt de Heere Jezus, ben ik zo lange tijd met jullie, dan heb je mij niet gekend, Filippus. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In dat kind van Bethlehem schitteren Gods deugden, zoals die deugden ook afstraalden van Mozes. Maar hij moest zijn aangezicht bedekken, want hij was de Christus niet. Maar Christus hoeft zijn aangezicht niet te bedekken. Ere zij de Zoon, heerlijkheid zij de Zoon. God is geopenbaard in het vlees. Hier wordt het allergrootste geheim ontsluierd. Want hier komt God te midden van de mensenkinderen wonen. Hij heeft onder ons getabernakeld. Ere zij de Zoon. Dat hij dat geheim wilde oplossen, wat geen mens op kon lossen. Het is niet alleen een wens. Maar ik heb gezegd, het is een feit. In onze eerste gedachte. En ik zou ook nu willen zeggen, gemeente, het is een feit. De engelen die zeggen niet, och, mocht de Zoon de eer toch krijgen. Maar zij zeggen, God krijgt de eer. Gods Zoon krijgt de eer. De engelen, jongens en meisjes, die geven hem de eer al. De hemelingen, die geven hem de eer al. Ze komen net uit de hemel. Ze hebben het met kerstfeest daar gehoord. Hoe dat Christus de eer krijgt van zijn komst naar deze aarde. We lezen het in het boek Openbaring. Dat hij de leeuw is uit de stam van Juda, die het boek van Gods raadsbesluiten mag openen. En dat zien we ook vervuld worden reeds met zijn komst. Hij is waardig dat boek te ontvangen en zijn zeven zegelen te openen. Ere zij de Zoon. De engelen eren hem. Wat zeg ik? De Vader eert hem. En wat nou in de hemel gebeurt, gemeente, dat moet vandaag ook in Nunspeet gebeuren. En is dat een feit? Nou, het is in ieder geval ons gebed. En dan moet ik denken aan die woorden van de Heere Jezus, jongens en meisjes, in het allervolmaakste gebed. Dan zegt hij, hij leert zijn discipelen te bidden, uw naam worden geheiligd. En dan staat er wat achter. Uw naam worden geheiligd gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. In de hemel is het al zo. In de hemel gebeurt het. In de hemel, daar klinkt het altijd, ere zij God. In de hemelen, in de hemel, daar zingen de engelen het. In de hemel, daar zingen de hemelingen het. Maar gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Zo moet het ook op deze aarde gebeuren. Hebben we het zo mogen zingen? Kijk, als we het ere zij God zingen en we bedoelen nog onszelf, gemeente, dan begrijpen wij het niet. Wie gaan dit lied nou in waarheid zingen? Ere zij de Zoon. Wel, dat zijn degenen die leren dat het van hun kant nooit meer kan. Dat is toch de les uit de geschiedenis van Abraham. Het moest niet moeilijk worden, maar het moest eerst onmogelijk worden. Ze moesten er zelf tussenuit. En zo is het nog met Kerstfeest, gemeente. Als wij nog mogelijkheden hebben, als wij nog verdienstelijkheden hebben, wordt het geen Kerstfeest. Als het ons niet gaat om de eer van God, wordt het geen Kerstfeest. Maar diegenen die helemaal vastgelopen zijn, Abraham en Sarai waren helemaal vastgelopen. En toen ging God het oplossen. En dat doet hij nog. Want hij woont bij degene die voor zijn woord beven. En die verbrijzeld zijn van geest. In hem, in Christus, wordt het wonder opgelost. Hoe dat die twee ongelijke partijen nu bij elkaar kunnen komen. Zie het aan de herders, jongens en meisjes. Wat waren ze bang? De heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. Wat waren ze bang? Want ze konden voor God niet bestaan. En dan wordt Christus hen aangekondigd. En dan wijkt de vrees. Want dan zegt de engel en ziet: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Ere zij de Zoon die twee partijen samenbrengt. Oh, wat wordt hij dan dierbaar. Dan mag hij alle eer hebben, dan hoef ik er niks van te hebben. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We gaan naar onze derde gedachte, ere zij de geest. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven. Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Onze derde gedachte, ere zij de Geest. Kunnen we toch niet overslaan. Drie ene God, u zij al de eer. Want het is de Heilige Geest, gemeente, die het werk van de Vader en de Zoon voltooit. Het is de Heilige Geest die het werk van Christus toepast. Ja, zegt iemand, dominee, maar het is kerstfeest en over de Heilige Geest gaat het pas met Pinksteren. Is dat waar? Ja, met Pinksteren, jongens en meisjes, dan gaat het over de persoon van de Heilige Geest. Dat is absoluut waar. Met Pinksteren is de Heilige Geest gaan wonen in de kerk. Maar kerstfeest is niet denkbaar zonder de Heilige Geest. Ere zij de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft in de kerstgeschiedenis een hele belangrijke rol gespeeld. En de Heilige Geest speelt nog in de kerstgeschiedenis een heel belangrijke rol. Zal ik een paar dingetjes noemen? De Heer Jezus is van eeuwigheid af gezalfd geweest. Hoe is Hij gezalfd? Waarmee is Hij gezalfd? Met de Heilige Geest. En zo is Hij verordineerd om middelaar te zijn. Als dat niet gebeurd was, als Hij niet met de Heilige Geest gezalfd was, was Hij ook niet uitgekozen om middelaar te zijn. Daar begint het al. En de zalving met de Heilige Geest ziet ook op zijn bekwaammaking. Zonder de Heilige Geest zou de Heer Jezus in zijn menselijke natuur niet bekwaam zijn om middelaar te zijn. Maar het is de Heilige Geest die hem bekwaam gemaakt heeft tot het middelaarschap. Het is de Heilige Geest. Hoe is Maria in verwachting geraakt, jongens en meisjes? Maria was nog niet getrouwd. Maar wat had de Heer gezegd? De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Daarom was dat kindje van Maria een heilig kindje. Maria is in verwachting geraakt door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft het lichaam van de Heer Jezus toebereid. In de nederste delen der aarde. Zoals de Heilige Geest nog het leven werkt in de moederschoot. Psalm 139. Hebben we wel eens eerder bij stilgestaan. Zonder de Heilige Geest had de Heer Jezus dit lichaam niet gehad. Zonder de Heilige Geest geen kerstfeest, gemeente. En het is de Heilige Geest die plaats gemaakt heeft voor de Heer Jezus. Het is de Heilige Geest die een uitzien verwekt heeft naar de Heer Jezus. Dan denk ik aan Simeon. We lezen van Simeon, hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dus hoe kwam Simeon aan dat verlangen? Door de Heilige Geest. Die dat in zijn hart heeft gewerkt. Hoe wist Simeon zeker dat hij niet zou sterven eer dat het kerstfeest zou worden? Door de Heilige Geest. En hoe heeft Simeon dat kindje gevonden? Door de Heilige Geest. Hij kwam in de tempel, heel toevallig, toen Jozef en Maria en het kindeke daar ook waren. Nee, dat was niet toevallig. Er staat, hij kwam door de Geest in de tempel. Het is de Heilige Geest die hem bij het kindje bracht. En Simeon zag in dit kind de Zoon van God. Die andere mensen zagen dat niet. Duizenden mensen waren in de tempel. Ze zagen het niet. Voor hen was het een gewoon ouderpaar en een gewoon kindje. Waarom zag Simeon dat wel? Door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest, gemeente, wordt het nooit kerstfeest. Ere zij de Heilige Geest. Die plaats maakt voor Christus, die Christus openbaart in de harten van zondaren. Zul je het onthouden, jongens en meisjes, jonge mensen? We leven in een tijd waarin een hele andere boodschap klinkt. De boodschap is, je moet in Jezus geloven. Je moet Jezus aannemen. Ik leg Jezus in je schoot. Ik leg Jezus in je hart. Je moet hem omhelzen. En waar is de Heilige Geest? Waar is het werk van de Heilige Geest? En één ding wil ik je meegeven. Als het werk van de Heilige Geest ontbreekt, dan deugt het niet. Zalig worden kan alleen door een drie-ene God. Denk maar aan je doop. Denk aan je voorhoofd. Daar staat de naam van een drie-ene God. Je kunt het geen kerstfeest maken in je hart zonder de Heilige Geest. Dat leert de kerstgeschiedenis. En daarom dat derde punt, dat hoort er echt bij. Ere zij de Heilige Geest als het kerstfeest geworden is in je leven. Er komt voor jezelf niks bij. Dat is een bovennatuurlijk wonder. Toen bij Luther die schellen van zijn ogen vielen en hij Christus mocht vinden, de gerechtigheid van Christus mocht vinden in het Nieuwe Testament. Je zou zeggen, waarom heeft die man dat niet eerder gezien? Had hij die tekst Romeinen 1 zo vaak gelezen? Omdat de Heilige Geest nodig is. Ere zij de Heilige Geest. Als de Heilige Geest niet werkzaam geweest was, had er niemand, maar dan ook helemaal niemand, naar kerstfeest uitgezien. Want er was in Bethlehem geen plaats en er is ook in ons leven geen plaats. Er is niemand die Jezus kent. Er is niemand die Jezus vindt. Er is niemand die Jezus zoekt. Maar gelukkig, daar is de Heilige Geest. Ere zij de Heilige Geest. En mogen die zich paren ook vandaag aan deze eenvoudige kerstboodschap, gemeente. Dan is er nog verwachting, jongens en meisjes, want de Heilige Geest is nog niet weggenomen. De Heilige Geest is echt niet geweken. Er zijn mensen die dat roepen. Maar de Heilige Geest is nooit uit de kerk weggenomen. Na de uitstorting van de Heilige Geest is nog werkzaam. En dat mogen we soms ook ervaren tot vandaag de dag toe. Ere zij de Heilige Geest. Drie-ene God, u zij al de eer. Wat is het toch een mooi lied. Alleen in die eerste strofe al, daar ligt alles in. Maar ja, wij zingen van nature een ander lied. Wij willen de eer. Wij zijn net als Lamech. Lamech had een heel ander lied. Lamech die zong, ik sloeg een jongeling dood om mijn builen. Hij zei, jongens en meisjes, als er iemand is die mij een buil toebrengt, dan sla ik hem dood. Hij zocht zijn eigen eer. Hij zocht zijn eigen naam. Hij zocht zichzelf te rechtvaardigen. En dat is ons leven. En dan zingen we ere zij God. En dan zingen we u alleen, u loven wij. Dat klopt niet. Ja, ik zeg niet dat je het niet moet zingen. Maar ik zeg wel dat er iets in ons hart moet gebeuren. Want anders dan klinkt dit lied zo vals. En dan kunnen de mensen het misschien heel mooi vinden. Maar hoe zal de Heere daarnaar luisteren, denk je? Wat die engelen hier gezongen hebben, ze meenden dat van ganser harte. Dat is in de hemel gewaardeerd. Maar als wij het zingen, hoe klinkt dat dan in de oren des Heeren? O, laat het onze bede zijn, gemeente, om die drie-enige God de eer te mogen toebrengen die Hij zo waardig is. Ere zij de Zoon. Nee, niet losmaken van de Vader, niet losmaken van de Geest. En dan weet ik niet wie de meeste eer moet krijgen. Weet u het, kinderen des Heren, wie de meeste eer moet krijgen? Als je nou moet kiezen. Je hoeft niet te kiezen, want het is drie-ene God. U zij al de eer, de Vader zij de eer, de Zoon zij de eer de Heilige Geest zij de eer. En naar de mate dat de Heere dieper in gaat leiden in het werk van de drie enige God, naar die mate zullen ook de goddelijke personen meer gewaardeerd worden. En zal het verlangen sterker worden om die drie enige God de eer te mogen geven. De engelen hebben een roeping verstaan. Wij zouden het op aarde moeten doen. Daartoe zijn we hier op deze aarde. En dat gaat de kerk straks boven doen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Amen.